Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 31 maart. We praten hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
Marijn.
Hallo.
En we hebben een gast, Stijn.
Hallo, hallo.
Ja, Bright werkt al langere tijd samen met Rijkswaterstaat en we wilden ook een podcast samen doen. Want er gebeurt veel interessants en Stijn van Balen van Rijkswaterstaat kan daarover vertellen. Welkom Stijn.
Ja, hey, leuk om hier te zijn.
Ja, Stijn werkt bij het datalab van Rijkswaterstaat en probeert daar onder andere te voorspellen waar ongelukken gebeuren.
Zo.
Ja toch Stijn?
Dat ook, ja zeker.
Nou, dat vind ik al best knap. Ja.
Ja, verder vandaag de eerste vouwtelefoon van Xiaomi, Android Auto in Nederland en Apple Beurs WWDC ook dit jaar alleen online. Ja Stijn. Nogmaals welkom. Je werkt dus bij het datalab van Rijkswaterstaat. En ik lees overal dat je kwartiermaker bent. Wat is dat precies?
Om precies te zijn, kwartiermaker was. Een kwartiermaker die is bezig om het datalab op te zetten. Nou, het datalab is inmiddels al bijna een jaar op de vorm dat we hem willen hebben. Maar wat ik eigenlijk gedaan heb de afgelopen 3 jaar is... In Rijkswaterstaat, dat is een organisatie met best wel wat IT, er wordt heel veel gemeten, er wordt heel veel gedaan. Een datalab opzetten, zodat we ook iets meer naar buiten kunnen kijken. Hè? Want er gebeurt heel veel buiten Rijkswaterstaat.
Zoals wat dan, bijvoorbeeld?
We zijn nu bezig met een verkeersmanagement systeem. Dus waar we kijken hoe auto's rijden en ze ook een beetje proberen te geleiden. Nou, dat is een internationaal softwareontwikkelingstraject. Dat is nu 9 jaar onderweg. Dat moet nog 4 jaar voordat we het kunnen releasen. En we hebben een beetje het gevoel dat we dat sneller moeten kunnen. Ook omdat, dat voelt denk ik iedereen wel aan. Er ook in de wereld van automotive gewoon een heleboel verandert. En met het datalab proberen we dan eigenlijk al in 50 dagen iets neer te zetten wat een beetje werkt. Zodat we dan meer iteratief snel releases kunnen maken en ook kunnen kijken wat werkt en wat werkt.
50 dagen in plaats van 10 jaar. Dat is, dat is meer van deze tijd, zou ik zeggen. Hè? Top.
Ja, Erwin, nou zit je wel heel scherp aan. Wat ik altijd zeg is, wij maken in 50 dagen iets en dan kunnen we nog 9 jaar en 300 dagen door met de volgende release. Maar een olifant eet je ook niet in 1 keer op. Dus we willen naar releases van 50 dagen of voor het hele traject. Maar we beginnen met de eerste release snel en dan leren en verder ontwikkelen.
Oké. Maar ik kan me voorstellen dat het best wel... Rijkswaterstaat bestaat... Hoeveel jaar bestaat het al? Tientallen jaren?
200.
Allemaal, 200 jaar. Je hebt allemaal oude data die je ook nog mee wil nemen. Misschien in die modellen en zo. En enorme... Ja, toch?
Zeker.
Ja, wat heb legacy je nou, systemen.
Heb je nou te maken inderdaad bij Rijkswaterstaat... ook met systemen van de vorige eeuw, zeg maar? Die je daarin mee wil nemen of mee moet nemen... of waar gewoon waardevolle data in zit... En, hoe kun je dan die eraan koppelen, toch? Of ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
Maar ik ben iets ouder dan bijvoorbeeld het landelijk meetnet water. We komen allebei uit de jaren 80. En dat is het systeem waarop we onze waterveiligheid baseren. Dus we meten van Duitsland tot aan de kust van Engeland zo ongeveer hoe hoog het water is. Dat is dus al bijna 40 jaar oud. Dan krijg je allerlei van die verhalen van... we moesten een keer dit doen om het nog te kunnen patchen. En dat is een dynamiek waar je mee te maken hebt, zeker.
Ja, vertel.
ik heb collega's die nog bijvoorbeeld aan de wieg stonden van die software... En die lopen nog steeds rond. Maar dat kan je ook wel een beetje voorstellen. Die zitten dus ook in hun bijna 40ste dienstjaar. Die lopen dan ook een beetje rond met de motivatie. Ja, ik moet er toch bij zijn als die straks helemaal opnieuw gebouwd is, dat systeem.
Maar, en even, ja, want we gaan even nerden natuurlijk nu, maar... Ja. Zijn dat dan ook hele... Ja, dat zijn dan ook gedateerde computertalen, toch? Programmeertalen.
Zeker.
En bedoel, programmeertalen zijn niet... Ja, die blijven wel werken, maar die zijn, raken op een gegeven moment uit zwang. Omdat er dan sneller, efficiëntere talen komen enzovoort. Maar en bedoel, loop je dan tegen programmeertalen aan dat je denkt van... Wauw, wat de hel is dit? Of...
Nou, zeker. Hè? Dus die collega's waar ik het net over heb, die zijn dan nog taalvaardig in deze programmeertalen. En het bijvoorbeeld misschien leuk weet je, het is dan gemaakt op een Unix machine. En die Unix machines die worden inmiddels al niet meer gemaakt. Dus we zijn toen begonnen met Unix machines alvast bestellen voor als we er nieuwe nodig hebben. En dat zijn dan soms Unix machines die je uit een Tsjechisch ziekenhuis koopt. Omdat die dan niet meer gebruiken. En dan willen wij ze alvast hebben voor als we er straks eentje moeten afschrijven. Dat zijn dan de dingen waar je tegenop gaat lopen als je echt zoveel levensjaren uit zo'n systeem gaat halen.
Maar jij bent nu aan het opbouwen naar het nu, zeg maar, naar de 21ste eeuw.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je nu aan het doen bent.
Ja, en dat gaat dan helemaal volgens een strangle-principe. Dus dan gaan we eerst de data eruit liften. Die data die zit dan eigenlijk in die machines in een oeroude database. En die gaan we vervolgens uitrepliceren naar een soort van bigtable-achtige voorziening. Zodat we die alvast ergens anders hebben draaien, als niet alleen als backup, maar ook als analysemogelijkheid. Want je kunt je voorstellen als je daar allerlei nieuwe analysemethodes op loslaat, dan kan je niet draaien in zo'n DB. Dus daar hebben we een andere DB voor naast gezet. En zo langzaam maar zeker bouwen we dan ook functionaliteiten op die nieuwe replicatiedatabase. Tot een moment kunnen we dan zeggen, we gaan deze nu gewoon afzinken en dan is het klaar.
Ja,
en het is altijd spannend natuurlijk, want je weet natuurlijk van tevoren niet of het allemaal, of de vertaling 1-op-1 direct goed is. Ik kan me voorstellen dat het wel spannend is altijd.
Zeker, er komt van alles bij kijken. Hè. Zelfs al heb je dan 30 jaar nieuwe technologie, soms zijn dingen zo goed gemaakt dat je dan ook wel even moet nadenken van hoe krijg ik dit nog performant. Nieuwerwets is bijvoorbeeld dat je de database wat verder weg plaatst. Hè? Dus dan zit hij niet meer op de machine, maar ergens in het netwerk. Dan kan het zomaar zijn dat je wat meer latency hebt tussen... Ik weet niet hoe nerdig jullie het willen hebben, hoor.
We trekken het zo mooi vlot, maar de, ja,
ga door, het er gewoon uit.
Nee hoor, ga door.
En... dan kan het zijn dat je wat meer latency hebt. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je in een control loop gewend was om de hele tijd even in de database te kijken hoe zit dit. En dat moet je dan opnieuw opzetten. Dat zijn wel dingen die kom je wel tegen, ja.
Oké, we gaan het nu recht trekken. Want wat merk ik dan uiteindelijk als gewone Nederlander ervan? Bijvoorbeeld dat jullie die hele database hebben geüpgrade naar de 21ste eeuw. Kunnen jullie daar dan sneller op acteren? Kan ik daarvan mee profiteren als ik een boer ben of over het water vaar? Ik heb geen idee.
Dat kan zeker. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens. Ik weet niet of ik een recent voorbeeld ken, maar dat een boot vastloopt. Heb jullie wel eens zo'n
kanaal?
Ja, precies. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die wij ook willen voorkomen. Hè. We hebben een aantal waterwegen waar je dat hebt. Zeker in de zomer, dan worden die dingen lager. En dan heb je dus ook minder diepgang. En nu is het even top of mind, dus dan is het makkelijk uitleggen. Maar als een boot niet kan varen of minder mee kan nemen, dan kost dat gewoon echt heel veel centjes. Omdat als het water wat lager staat, moet je minder meenemen. En wij willen dan echt precies weten hoe hoog staat het nu. En hoe hoog is het straks, zodat we de juiste diepgang mee kunnen geven, ook aan die binnenvaartschepen bijvoorbeeld. En dat luistert best wel nauw. En dat systeem was heel gaaf 35 jaar geleden, maar dat is eigenlijk nog steeds mondiaal gezien best wel een mooi systeem. Daar weten we echt heel veel van. En wat we nu willen is dan bijvoorbeeld nog veel vaker die waterhoogtes meten. Er zijn een aantal waterhoogtes waarvan we weten, ja, daar kunnen we nog meer uithalen. Er zijn speciale omstandigheden waarbij we de waterhoogte moeilijk kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld bij Eemsmond, waar we ook het water weer nodig hebben straks om die datacentra te koelen.
Dat is in Groningen, ja, daar. Ja, ja.
Precies. Dat zijn allemaal van die cases waarvan we weten, van daar kunnen we nog veel meer uithalen. Dus die bandbreedtes van die sensoren die wordt ook steeds hoger. Dus dat komt er ook aan. En behalve dat we de waterhoogtes meten, meten bijvoorbeeld ook de waterkwaliteiten. Wat zit er in dat water? Wat komt er nu op dit moment uit, laten we zeggen, het Roergebied, onze kant op? Dat zijn allemaal dingen die we willen weten. En daar ga jij uiteindelijk wel iets van merken. Als jij niet een heel fervent watersporter bent die altijd op waterinfo kijkt, dan zal je het niet direct in je dagelijkse feed krijgen. Maar je gaat het wel merken in, hè, bijvoorbeeld hoe makkelijk wij goederen kunnen verplaatsen en, nou, uiteindelijk wat er straks in je supermarkt staat.
Hey, en op de weg bijvoorbeeld? Want de Rijkswaterstaat doet natuurlijk niet alleen de waterwegen, ook de autowegen, zeg maar. Hoe gaat die moderne database de weggebruiker helpen?
Het datalab, ja.
Ja. Nee, dat is een hele goede vraag. Ik vertelde je net over dat wegverkeersmanagement systeem, waar we dus meer dan 10 jaar over doen. Ondertussen zijn er ook allerlei partijen bezig, ook met data verzamelen op de weg. We kennen de Google Maps en de Flitsmeisters, maar ook zo'n beetje alle autofabrikanten zijn bezig om data uit hun auto's te halen. En dat betekent dat wij niet meer de alleenheerser zijn op data op de weg. Dat zijn we al niet meer, als het mij vraagt. Maar dat wordt alleen maar meer zo. Dus wij zijn steeds meer bezig om te partneren met die partijen om een compleet beeld op de weg te krijgen. Dus we hebben ergens in de jaren 70 hebben we daar allemaal lussen in het wegdek gefreesd. Zodat we kunnen tellen hoeveel auto's er overheen rijden. Maar we krijgen nu ook, een beetje eind jaren 90 kregen we dan steeds meer camera's, waarmee we dan ook een beeld konden vormen van hoe gaan de verkeersstromen. Maar nu krijg je erbij dat Flitsmeister je dat vertelt, Vodafone je dat vertelt. Maar dus ook straks de automerken die je zelfs vertellen, hoe rijdt mijn auto daar?
Ja. En hoe wat kan je daaruit afleiden dan bijvoorbeeld?
Nou ja, dus bijvoorbeeld auto's die met elkaar uitwisselen dat ergens de weg minder goed is. Dat bijvoorbeeld dat de vering anders afgesteld moet worden. Volgens mij is dat nu al de praktijk. E-call is ook al de praktijk. Dus dat een auto zelf vertelt dat die pannen heeft, zodat wij makkelijker daarop kunnen acteren. Maar waar we nu bijvoorbeeld mee experimenteren is dat de auto zelf zijn grip meet. Dat doet hij al voor bijvoorbeeld ABS. En dat hij ons dat ook vertelt. Dus dat wij binnenkrijgen, joh, hier op dat gebied gaan nu heel veel auto's verminderde grip ervaren. We moeten daar gaan strooien. Dat is wel iets wat je tegenkomt. En we kijken er nu ook aan of we dat als aanvulling kunnen gebruiken op de kwaliteitsmetingen van het asfalt. Dus is het nog zo vlak als we verwachten? Er wordt in je auto ook gemeten hoeveel die op en neer gaat. Ik zeg het maar even heel cru.
Ja, ja.
In rijdende toestand. Ja,
ja, precies. Ja. Wij denken dat we daar een beeld van kunnen vormen, wat ons ook nog kan helpen dat onderhoud beter in te regelen.
Ja, precies. Dus even in het extreme getrokken. Auto's gaan straks vertellen waar Rijkswaterstaat opnieuw moet asfalteren. Even heel plat gezegd. Misschien
ja,
wel.
Ja. Dat is, als ik het helemaal uitkleed, is dat het wel. Maar je moet je voorstellen, we hebben nu een hele dure camera die we heel laag boven het wegdek houden. Een LCMS, een soort laser altimetrie systeem dat echt hele gedetailleerde foto's maakt. Dat is onze basis. En de vraag is dan, wat kan je dan met die iets grovere schutbewegingjes van de duurdere BMW's en de Tesla's daar nog op toevoegen? En dat is dan echt zo'n soort spanningsveld van, oké, we hebben wat data erbij. Hebben we dan ook iemand die zo gek is om dat dan in zijn onderhoudsschema erbij te nemen?
Ja. En jullie moeten dat bij Datalab zo makkelijk mogelijk maken eigenlijk, voor die mensen die dat onderhoudsschema maken, om dat in te checken. En hoe?
Ja.
Het is om bij die data te kunnen.
Ja, en dan heb je dus eigenlijk aan je ene kant, zeg maar, in dit geval, beeld het even uit, aan de linkerkant een enorm waterval aan data waar je dan chocola van moet maken. En aan de andere kant heb je dan een organisatie, die moet er dan ook echt fysiek naartoe. En dan was voor ons ook even leren van, jij kan dan niet zeggen van, ga nu maar even en oh, straks weer. Dan moet je ook in het werkproces weten te gieten, want dat zijn ook mensen van vlees en bloed. Ja. Je had het in de intro, had je het over dat voorspellen van die ongelukken. Daar hebben we een model mee gemaakt dat dan doorrekent, waar moet dan een weginspecteur staan? Nou, dat model dat zei heel vaak, parkeer hem hier maar in de berm tussen twee drukke wegen en blijf daar maar even staan. Blijf daar maar een tijdje staan. Ja, dat is ook niet leuk werk. Dus je moet dat ook weer afstemmen op wat doet die weginspecteur nog meer op dat moment. Hè? Wat, kan die nog iets anders doen? Of moet die alleen maar op zijn telefoon gaan lopen snaken? Of Angry Birds, whatever. In de berm.
Over de jaren 90 gesproken.
Stijn, even hoe Rijkswaterstaat, hè, dat, dat is natuurlijk in zekere zin een organisatie voor ons allemaal. Het werk wat jullie doen zijn voor alle Nederlanders. Die data, ook die nu in Datalab allemaal bij elkaar komt, die ook wordt waar je partnerships voor afsluit met derden. Gaat dat ook nog ten goede komen, zeg maar? Komt dat ook nog verder terug naar het Nederlandse volk? Kunnen wij daar iets mee gaan doen?
Zeker. RWS publiceert heel veel data op EDOK bijvoorbeeld en data.overheid.nl. Wij zijn na het CBS de grootste leverancier van open data. Het CBS mag data van anderen publiceren, ze spelen een beetje vals.
maar wij hebben jullie allemaal data eerst.
Eigen data eerst.
ja, nee, ik gun het wel. Ja, dat zijn hele goede mensen. Maar die publiceren we daar natuurlijk niet voor niets. Hè. Wij denken dat daar mensen slimme oplossingen mee kunnen maken. Hè. Dus je ziet voorbeelden langskomen dat mensen zelf grafiekjes plotten en op Twitter gaan delen. Maar er worden ook apps op gebouwd. Google Maps bijvoorbeeld gebruikt ook onze wegeninformatie, gebruikt ook onze fileinformatie naast hun eigen data. En dat willen we ook graag. Wij willen daar ook graag in helpen. Dus waar we nu ook bijvoorbeeld mee bezig zijn, zijn mensen aantrekken die dat ook verder ondersteunen. En dan bijvoorbeeld door het hosten van hackathons, maar ook door mensen beter te begeleiden bij het vinden van open data. Ik weet niet of jullie zelf wel eens in die open data kijken.
Ja. Nou, we hebben ook bij ETO Nieuws hebben een hele afdeling die zich daaraan wijdt en ook zelf allerlei toetsjes ontwerpt en programmeert. En daar ook met enige regelmaat data van de Rijkswaterstaat voor gebruikt. Ja.
Ja. Heb je nog een tip van kijk eens naar die dataset, dan kan je leuke dingen uithalen, Stijn, voor onze luisteraars?
Ja.
Een hidden gem.
Kennen jullie bestwelsnel.nl?
Nee.
Dat vind ik surfen. Op zich wel een grappige toepassing. Dat is dus iemand die haalt dan uit onze lusdata het snelheidsrecord van de dag dat iemand dan boekt.
Ja, inderdaad. Ja, ik zie het. Zo, er is 299 km per uur gereden op de A50.
Foei. En dat zijn dan minuutgemiddeldes. Dit is er waarschijnlijk eentje die in zijn eentje in die hele minuut reed. Ja. Maar dat geeft je wel een leuk beeld. Dat vind ik altijd, daar kan ik altijd wel om lachen. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk nog andere voorbeelden te bedenken. Maar daar moet ik op terugkomen.
Ja.
Zetten we in de show notes.
Is goed.
Dat is goed.
Ja. Hey, ik heb dus laatst een video gemaakt. Die komt vanavond online trouwens, als je op woensdag luistert. En anders staat die al online over data die jullie allemaal verzamelen. En het ging ook over data die jullie verzamelen met behulp van satellieten. Hele precieze satellieten. En die maken enorm grote foto's. Jij vertelde mij 30.000 met 30.000 pixels. Dus ik weet even niet hoeveel megapixel dat dan precies is. Wat doen jullie met dat soort data? Want ja, dat zijn hele gedetailleerde beelden. En wat kan je daar uithalen dan?
Het is indrukwekkend dat het 30.000 bij 30.000 pixel is. Dan moet ik er wel bij zeggen dat die laatste Huawei-telefoons die gaan richting de 100 megapixel of zo.
ja.
Dit is nog ongeveer 10 keer zoveel. Ja. Dus dat, Dat gaat enorm hard. Deze satelliet is twee jaar geleden luchtgeschoten. Toen was dit top of the bill. Volgend jaar schieten we natuurlijk eentje omhoog met 100 van die Huawei's erin. Zodat we een nog mooier beeld krijgen. Maar wat ik ook heel indrukwekkend vind, is dat we dus infraroodbeelden krijgen. We krijgen een klein stukje van het ultraviolet spectrum. Zodat we ook dingen kunnen meten als wat zit er in het water? Hoe groeien planten? Een klein beetje kunnen kijken naar de integriteit van constructies. En dan worden er ook nog radarbeelden geschoten. Dus je krijgt echt, hoe zal ik het zeggen, veel meer kleuren dan wij kunnen zien. Daar kunnen we dus allerlei informatie uit halen. Wij zijn
maar voornamelijk... Maar dat doe je niet met de hand,
toch? Nee. De Rijksoverheid heeft een aantal van die satellieten, hebben ze dan een licentie opgekocht. En die publiceren ze op satellietdataportaal.nl. Dat is misschien ook wel een leuke tip. Daar kunnen jullie ook allemaal op kijken. Daar kun je dus ook op zien wat bijvoorbeeld zo'n Landsat voor beelden maakt. Dat zijn dan bijvoorbeeld beelden die niet echt mooi zijn, maar waar allemaal andere informatie in zit. Maar ik vond het zelf best wel indrukwekkend. Die beelden waar jij het over hebt, die 30.000 RGB-beelden. Als je daarnaar kijkt, dan kan je gewoon best wel goed zien hoe een gebied eruit ziet. Je kan ook best wel zien hoe een auto eruit ziet, welke kant die op rijdt. Dus wat we daarmee doen is bijvoorbeeld kijken op provinciale wegen, welke kant rijden auto's nou het meest op. Zo kunnen we dan kaarten maken waarin we je ook kunnen vertellen wat de meest gereden kant is. Maar we kijken ook wanneer is weg voor het laatst vervangen. En kunnen we dan ook een beeld vormen hoe goed dat asfalt daar is. Wij leggen niet alle weg
vanuit
aan,
de ruimte?
Vanuit de 500 kilometer hoogte, ja.
Oké.
Wauw.
Ja.
Ja. Daar kan je dus echt best wel een hoop in zien eigenlijk. Hè? Dus ik denk dat als jij buiten op de stoep gaat staan, dat je wel ongeveer een pixel vult. Ik kan er niet zien dat jij het bent, maar ik zie je wel staan.
Wauw.
Ja, dat heeft een privacy aspect in zich. Ik vind ook dat mensen dat goed is als mensen gewoon weten dat ze uit de ruimte ook foto's van ze worden genomen.
Maar zijn jullie daar wel een beetje van bewust bij Rijkswaterstaat, neem ik aan?
Ja, ja. We hebben een beetje de luxe positie dat we ook heel veel data hebben die niet over jou gaan. Eigenlijk, het overgrote merendeel gaat eigenlijk niet over jullie drie of iemand anders. Het gaat over hoe hoog staat het water, hoe dicht is het asfalt, hoeveel meter is een stuk wegdek. Maar dus dat was voor ons in het begin heel fijn. Dan konden we gewoon zeggen, nou, we gaan lekker los op die data. En die data die is dan intern al gelabeld als dit kan open. Maar ja, op een gegeven moment kom je ook data tegen waarbij dat niet zo is. Ik noem maar iets, verkeersmanagementcamera's. En toen hebben we ook gezegd, nou, dat moeten we dan goed inregelen. Dat betekent dat we gewoon een netjes privacy impact assessment proces hebben, waarbij iemand die iets wil met data ook in kaart brengt. Wat betekent dat? Is het data met persoonsgegevens? En een goed proces, zodat we ook kunnen nagaan wie er dan verantwoordelijk voor. Zorg dus dat je verder gaat eigenlijk dan alleen maar dat formele AVG-traject.
Ja, precies. Ja, het klinkt wel boeiend wat je doet, in ieder geval daar, in dat datalab. Lijkt me ook wel veel impact hebben op, zeker, ik ben nu een jaar staat het nu. Ja. Nog een laatste dingetje. Oh, wat wil je nog zeggen?
Nou ja, ik vraag me er even af. Kijk, wij schrijven natuurlijk, wij schrijven elke dag nieuws en maken video's over big tech, kun je zeggen ook. En dat soort bedrijven nu. En dat zijn ook bedrijven die vaak de grootste talenten van de markt grissen om uiteindelijk de beste algoritmes te bedenken hoe jij je Instagram-fotootjes ergens op een cloud kan installeren. Het lijkt mij, hoe voelt dat voor jou om bij zo'n datalab bij RWS? Je werkt wel voor het land eigenlijk, toch? Of voel je dat zo? Of voel je daar een verschil? Het zijn natuurlijk gewoon wezenlijke dingen waar je over buigt.
Dat is best een goede vraag. Dat speelt denk ik
kan wel... Kan die wel, hè, die Erwin? Ja.
Het speelt denk ik wel mee. Dus je doet het ergens voor, die impact. Dat is zeker een factor. Ik geloof niet dat we openlijk concurreren met de Googles van deze wereld op de arbeidsmarkt. Het is wel zo dat we kijken, ook in bredere zin, van nou, hoe kunnen we nou een aantrekkelijke werkgever zijn? Hè? En dat gaat niet per se over geld, maar dat gaat ook over hoe werk je, in wat voor omgeving werk je, hoe werkt interne die processen? Als ik zelf het woord processen hoor, dan denk ik, oh god, moet ik dit wel willen? Om maar een voorbeeld te geven. Daar zijn we wel hard mee bezig om ook die kant te verbeteren. Maar dat, je doet het ergens voor. Dat vind ik zelf wel een belangrijk aspect, ja.
Ja, en ik hoorde net in je verhaal ook een beetje... Ik hoorde eigenlijk ook een verantwoordelijkheid door je verhaal heen. Ik bedoel, fijn dat je ons niet helemaal kapot slaat over met alle ins en outs over privacy officers en dat zal complexe materie zijn, ook hoe je dat allemaal moet waarborgen binnen een grote organisatie als RWS. Maar los daarvan, ik hoorde ook wel degelijk verantwoordelijkheid. Dat vind ik wel fijn om te horen. We kunnen nog uren over dit onderwerp volgens mij doorgaan, eerlijk gezegd. Maar ik vond het boeiend. Thanks.
Cool. Ja. Graag gedaan. Ja.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit is het geluid van de vorige week. Ja, dat is het geluid van... het was het geluid van net op tijd ook. Hij was bang dat hij te laat was. Het is het geluid van een elektrische scooter van Segway. De eerste die ze gemaakt hebben. Te zien in een video van Bram op ons YouTube-kanaal. En dat geluid herkende Finn Meert. Dus gefeliciteerd Finn, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Je was er net op tijd. En natuurlijk hebben we ook een nieuw geluidje. Komt-ie. Ja.
Nou Stijn, weet jij hem?
Ik heb een idee.
Pittig, hè?
Als je ook een idee hebt of als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, dan tijd voor een rondje kort nieuws. Te beginnen met Xiaomi. Die heeft zijn eerste opvouwbare telefoon aangekondigd. De Mi Mix Fold heeft twee schermen en een vloeibare zoomlens. Die lens die werkt dan als het menselijk oog door vloeistof te laten vervormen met spanning. En dan verandert de vergroting. De lens zou tussen de 3 keer en 30 keer kunnen zoomen. En het toestel lijkt een beetje op de Galaxy Z Fold 2 van Samsung, met binnenin een bijna vierkant scherm. En op de buitenkant een beetje lang, smal scherm. En de telefoon gebruikt de nieuwste Snapdragon 888 chip en verschijnt eerst in China voor €1300 omgerekend.
Wauw, en is dat zo'n vloeibare zoomlens? Betekent dat ook dat die zo'n telescooplens, zo'n periscooplens ook niet meer nodig is dan?
Nee, precies. Dus deze zit, althans zo lijkt het op de geanimeerde video, alsof die gewoon recht boven de sensor zit.
Misschien moeten ze deze in die satellieten stoppen dadelijk. Hè, Stijn?
Ja, ik ga er gelijk naar kijken.
Dan Google. Dat heeft Android Auto eindelijk officieel beschikbaar gesteld in Nederland. En geschikte auto's kunnen dan gekoppeld worden met Android-telefoons voor veiliger en handiger gebruik van de telefoon tijdens het rijden. Met Android Auto neemt een gekoppelde Android-telefoon als het ware het beeldscherm van de auto over. Apps die op de telefoon zijn geïnstalleerd, die zijn dan in de auto te gebruiken, maar wel alleen apps die veilig zijn om te gebruiken in de auto. En dan krijg je ook een speciaal aangepaste interface. Dus Google Maps en Spotify en zo, dat kan je dan op het schermpje van je auto heel makkelijk gebruiken.
Ja. Ja. Nou, dat moeten we gaan testen, denk ik.
Dat gaan we ook doen.
Auto versus Apple CarPlay?
Jazeker.
Precies, want CarPlay is hier al jaren beschikbaar en dat lijkt er erg op. Maar ja, daar moet je een iPhone voor hebben. Android-gebruikers die hadden de afgelopen jaren al wel allemaal omwegen om toch Android Auto te gebruiken. Maar dan werkt het, weet je, van de een op de andere dag toch niet meer. Of dan moest je een bepaalde instelling. Nou, dat is nu voorbij. Het werkt nu gewoon. Hartstikke fijn.
Het was wel grappig dat in het filmpje stond van wat Google maakte, dat het filmpje zei van dat het vanaf 3 december beschikbaar was. Dus het was wel 3 maanden later dan oorspronkelijk gepland.
Ah.
Of 9 maanden eerder.
Ja, dat zou... Je verwacht het niet.
dan Apple, dat houdt zijn ontwikkelaarscongres WWDC voor het tweede jaar op rij alleen online. Tijdens WWDC worden jaarlijks de nieuwe versies van iOS, macOS, watchOS en tvOS onthuld. Tot 2020 was WWDC een groot fysiek evenement in San Jose in Amerika. Kwamen alle softwareontwikkelaars voor Apple-producten bij elkaar. En die, nou ja, dat was een soort van cultureel evenement bijna. Maar ja, vanwege corona besloot Apple vorig jaar om over te stappen op een online ervaring. Had je allemaal masterclasses die je online kon volgen. Nou ja, dit jaar dus hetzelfde. Is voor de buitenstaander wel leuk, want wij kunnen wat meer meebeleven wat daar eigenlijk gebeurt. Omdat het alleen online gebeurt. Maar ik denk dat voor die diehard ontwikkelaar zelf is het toch wel een uitje wat hij mist. De beurs die vindt dit jaar weer plaats van 7 juni tot en met 11 juni.
Ja, nou ja, kijk, je proeft al om je heen dat een hoop event organizers die slaan eigenlijk gewoon dit jaar ook toch maar voor de zekerheid over. Ja. Als het goed is 1 juli, dan moeten we allemaal weer een beetje naar buiten kunnen rennen, geloof ik. Maar ja, nou ja, ik snap het wel. Ja, voor ons is het niet. Ik ben daar een paar keer geweest, natuurlijk ook op de DC. En dan zit je in zo'n zaal met 5000 man. Allemaal van die. Eigenlijk allemaal Stijns bijna, hè? Developers-achtige. doe jij wel eens dat soort developersconferenties of iets met programmeertalen of systemen? Of...
Ik stond vorig jaar op de AI Summit in Amsterdam. Nou ja, Zaandam was het eigenlijk.
Groot Amsterdam, ja.
Dat was best gaaf. En nee, ja, zeker. Ik ben wel vaker naar zo'n congres geweest, ja. Dat is leuk.
Ja, dan hebben we ter afsluiting nog wat tips voor je. Gasten eerst natuurlijk. Dus Stijn, wat is jouw tip?
Ja, ik had een gevalletje waterschade.
Oei.
En nou, toen is er een heleboel gebeurd, een heleboel opnieuw gestuukt. En toen ben ik het zelf gaan schilderen. Dus daar ben ik een paar dagen mee bezig geweest. En toen heb ik tijdens het schilderen Hardcore History van Dan Carlin opgehad. En ik vond dat echt geweldig. Hij praat dan uren per uitzending. En een uitzending doet zo 4 uur. Over bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog. En ik kwam achter dat ik daar eigenlijk helemaal niets van wist. En dan de Eerste Wereldoorlog is geloof ik iets van 6 afleveringen. Dus dan, ja, heb je dan al juist afgeschilderd.
Een podcast is het, hè?
Het is een podcast, ja.
Hardcore History.
Maar goed.
4 uur, wauw.
Ja.
Ik ga nu even gelijk kijken hoe lang mijn tipje duurt.
Ja, kijk eens.
Even checken, want dat ik ook niet... Nee, maar mijn tip is in Strange Woods. Dat is een podcast die eind vorig jaar al uitkwam. Het duurt 3 kwartier, dat is al te doen. Het is een podcast die gaat over een verdwijning in een groot bos in Minnesota. Jack Wells, die verdwijnt daar in 2015. En het verhaal heeft meerdere afleveringen en een spannend plot natuurlijk. En af en toe een twist hier en daar. Maar het grappigste aan de podcast is dat het eigenlijk een musical is.
Wat?
Dus er zit een verteller in, maar af en toe dan begint hij ineens te zingen. Of beginnen andere karakters die voorkomen het verhaal. Zingend hun verhaal te vertellen. Eerst is het heel raar, maar daarna wordt het echt wel heel leuk. Dus het is geen Mamma Mia of zo. Het is echt heel leuk en ik zou het zeker even proberen. Dus In Strange Woods, in elke podcast-app te vinden.
Ik ben benieuwd, we linken hem. Ik heb ook een tipje en dat is een game. Dat is Cozy Grove op Apple Arcade. Het is een game die een beetje doet denken aan Animal Crossing... Maar in plaats van dat je kampeert tussen de normale schattige diertjes, zijn het geesten van diertjes. Maar ze zijn niet eng, ze zijn vriendelijk en ze sturen je op pad om allemaal kleine klusjes op te lossen. En in die zin lijkt het heel erg op Animal Crossing. Het is weer een soort van, tot rust komen in de game.
Tijddoder. Ja,
precies, en ongeveer een jaar nadat Animal Crossing uitkomt. Dus misschien kan je deze herhaling van vorig jaar een beetje op dezelfde manier indelen. Dan Erwin.
Ja, ik heb een serie op Amazon Prime Video. Het heet Upload. En bij Amazon heb je altijd een hele korte omschrijving, maar je hebt vaak ook niet eens een trailer, geloof ik. Maar er stond science fiction comedy. Ik denk, ik ben benieuwd. Maar ik ging er eigenlijk best wel argwanend aan beginnen. Maar het zijn afleveringen van een half uur. En dan gaat een gast dood aan het begin. Zoals ja, altijd iemand dood natuurlijk, maar goed. En die wordt geüpload naar een virtueel hiernamaals. Maar dat, ja, daar moet je wel voor betalen. Hè? En ook doorlopend voor betalen. Hij heeft dan een hele rijke vriendin. Of haar vader is rijk en die heeft het allemaal geregeld. Maar het blijkt... het wordt een enorm plot. Hij was softwareontwikkelaar en hij had iets bedacht... dat een soort gratis hemel, hè, virtuele hemel voor iedereen had hij bedacht.
Ja, het is echt wel spannend, ja.
En hij is dan waarschijnlijk vermoord. En nou ja, ja, en tussendoor is het ook best wel grappig gedaan. Met allemaal geinige update dingetjes. En aan het einde van het seizoen dan wordt die wereld... die krijgt een hele grote update. En dat wordt dan een heel feestje. Komt er zo'n Fortnite scherm, zeg maar, door die wereld schuiven zo. En, ik ga voor de rest niks zeggen, anders verklap ik denk te veel. Upload op Amazon Prime.
Okay. Ja, half uurtje is wel lekker altijd. Even nog voor slaap gaan.
Ja, het is echt lachen. Het zou cynisch moeten zijn, maar toch is het niet cynisch. Dat is wel heel knap gedaan.
Doet mij een beetje denken aan die aflevering van Black Mirror. Weet u dan welke ik bedoel? Junipero, zo heet
die. Oh, die heb ik wel gezien, maar dat is al te lang geleden om daar...
Moet je nog een keer kijken. Dat is mijn favoriete aflevering van Black Mirror. Het is ook met een virtuele wereld, zeg maar, in de afterlife. Kijk maar. Nog.
ik zag van de week op een heel grappig Instagram-account, What's in New York... zag ik beelden van lui die dan langs de Hudson rivier liepen... met zo'n Boston Dynamics robothondje. Over Black Mirror gesproken, hè, met die ene aflevering.
Ja, precies.
Die robothonden, maar goed, dan zijn het jachthonden. Hier liepen ze heel dartelend over de boulevard langs de Hudson rivier. Heel grappig. Ja.
Bonus tips, jongens.
Zo. Daarmee zijn we aan het eind van de aflevering gekomen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt ook Stijn voor het langskomen. Laat gerust iets van je horen, luisteraar. Mail naar podcast@byte.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Bye.
Ciao.
Bye.